Welkom bij de Indische Podcast met vandaag weer een aflevering boeken. We bespreken Egbert Fortuyn, Indische adel, Margreet van Til, Verbannen van Java, en Philan van der Loo, de Atjeh-generaal. We beginnen met Egbert Fortuyn. Het boek heet volledig Indische adel, de koloniale lotgevallen van de Indische familie van Braam. Uitgeverij Walburg Pers. Je bent met een Indische getrouwd of hebt er een relatie mee. Dan verindisch je vanzelf een beetje mee. Je ontkomt er niet aan als je de Indische wereld betreedt. Het gebeurt menig witte Nederlander. We slijn tenslotte met bijna 2 miljoen, zegt men. En daarmee kampioen mixed marriages. Gevolg? Een stroom aan Indische boeken met een genealogisch karakter. Want het blijft natuurlijk intrigeren, dat mysterieuze Indië, waar een kleine 200.000 roomblanke Nederlanders ruim 3 eeuwen lang de scepter zwaaiden over bijna 70 miljoen bruine Indonesiërs. De Walburgpers is grootgutter in het genre familiekronieken met de kolonie als decor. Dit boek, Indische adel, is bepaald een juweeltje in deze reeks. De auteur heeft een Indische partner. Zelf is hij allesbehalve Indisch, deze hoogleraar Russische taal en linguistiek in Leiden. Maar hij heeft grote belangstelling voor het onderwerp. Fortuyn heeft zich er niet makkelijk van afgemaakt. Het boek bladert lekker weg en nodigt uit tot kijken en lezen. Veel foto's, kaartjes, illustraties en stevige verantwoording. Maar vooral het boeiende verhaal over de familie van Braam. Dit alles maakt het tot een intrigerend geheel. Werkelijk adembenemend zijn de studiofoto's van Indo-Europeanen, al dan niet van stand, gemaakt in dat prachtige sepia. Want het is natuurlijk bijzonder, adel van gemengde komaf. Net als in andere kolonies kon je in Indië als het ware omhoog trouwen, als je tot de juiste kringen wist door te dringen. Andersom kon ook, dan daalde je op de maatschappelijke ladder. Hoewel in Nederlands-Indië de kleurgrenzen getrokken waren, kon dus niet worden voorkomen dat er gemengd werd. Al was het alleen al door het tekort aan witte vrouwen. Maar echte huwelijken en erkende kinderen bleven zeldzaam en beperkt tot de lagere klasse. Er lag een taboe op. Laat staan dat in adellijke kringen formele huwelijksbanden werden gesmeed tussen Hollandse mannen en Nederlandse vrouwen. Andersom kwam helemaal niet voor. Tussen 1850 en 1930 waren 18 jonkheren met een inheemse getrouwd. Daarvan maar liefst 4 van Braams. En dat maakt dit boek zo interessant en ook legitiem. Het is het verhaal van een proces van Indisch worden, van een op- en top-Hollandse familie van stand. Dit alles bezien tegen het licht van een kolonie die steeds meer trekken vertoont van een apartheidstaat, waarin kleur en afkomst alles bepalend zijn voor succes of zelfs overlevering. Dat de geleidelijk bruiner wordende familie van Braam uiteindelijk het predicaat adellijk zou verliezen, lijkt een onafwendbare uitkomst van dat proces. Het vertoont gelijke tred met de neerwaartse lijn die de Nederlands-Indische samenleving doormaakte. Hoe bruiner, hoe minder. De doorwerking daarvan in Indische kringen speelt tot op de dag van vandaag. In 1939 overleed Sophia van Braam, het laatste gekleurde familielid van adel. Het geslacht van Braam was toen al geheel verindiest. Margreet van Til, Verbannen van Java, Koloniale Tragedies, 1830-1860. Ook uitgegeven door Walburg Pers. De verbanning van politieke gevangenen in Nederlands-Indië was een belangrijk instrument in het koloniale machtsarsenaal van de Nederlandse overheid om dissidenten en verzetstrijders het zwijgen op te leggen en politieke stabiliteit te bewaren. Deze maatregel werd vooral toegepast in de eerste helft van de 20e eeuw, toen de nationalistische beweging in Nederlands-Indië aan kracht won. De omstandigheden in deze verbanningsorde waren vaak zwaar. Gevangenen leefden onder strenge controle, met beperkte bewegingsvrijheid en vaak in erbarmelijke omstandigheden. De gezondheidszorg en voeding waren minimaal, wat de levensomstandigheden nog moeilijker maakt. Maar verbanning kon ook doorsneemensen treffen. Het was eigenlijk een gewone strafmaatregel, uitgesproken door een rechter of hoogwaardigheidsbekleder, om lastige personen de mond te snoeren of gewoon te straffen. Verbanning, al dan niet met het gezin, ging meestal naar de buitengewesten, Banda, Nieuw-Guinea, de Molukken. Als het maar ver weg was. Het kon een geestelijke overkomen, een leraar of een soldaat. Europeanen konden worden teruggestuurd naar hun geboorteland. Het was dus de slotsom van een gerechtelijk en niet per se politiek proces. Het werd een steeds belangrijker mechanisme waarmee de Nederlands-Indische bureaucratie de discipline in de kolonie opdrong. Verwijdering kon iedereen overkomen. Javanen, Indo-Europeanen, maar ook Hollanders. Het was een ambtelijk antwoord op iedereen die het waagde misstanden te melden en daarmee het ongenoegen van het gouvernement opwekte. Maar Margreet van Til beschrijft op indringende wijze enkele casussen die in het Rusland van Stalin of Poetin niet hadden misstaan. We gaan verder met Philan van der Loo, de Atjeh-oorlog, het militaire leven van Frits van Dalen, uitgeverij Prometheus. Ze is een bijzondere verschijning met een bijzondere voorliefde of zelfs hang naar wat geweest is. Als de term tempo dulu op een nog levende persoon van toepassing is, dan is het wel op Philan van der Loo. Ooit heeft ze gezegd dat ze eigenlijk in de verkeerde tijd is geboren, dat een eeuw eerder haar lief zou zijn geweest en dan bij voorkeur in de kolonie. Onvermoeibaar is ze in het opnieuw het leven brengen van lang vergeten schrijvers en personages uit de koloniale periode. Een tijd die Philan niet alleen maar als donkere bladzijde in de vaderlandse geschiedenis ziet. Zelfs houdegens als Van Heuts, Van Swieten, die vandaag de dag als slachters en moordenaars van de Atjeh-oorlog bekend staan, kunnen bij haar een potje breken. Kom daar maar eens om, in deze tijd. Lef heeft ze dus, maar ook grote ambitie om aan vastgeroeste denkbeelden te morrelen. Ze legt bovendien een activisme aan de dag waar het de ontwikkelde vrouwen in Nederlands-Indië betreft, zoals schrijvers en journalisten. Die verdienen in haar ogen een betere plek in de literaire rangorde. Beata van Helsedingen Schoevers, Melati van Java en vele andere schrijvers. Maar ook de Indische dame J. Kloppenburg Versteeg krijgt een herkansing als Philan van der Loo haar befaamde Kloeken van de Meegum over Indische planten en kruiden opnieuw uitbrengt. Kortom, we hebben hier te maken met een publicist die waakt over het Indisch erfgoed. En dat verdient hulde. Met haar biografieën, en daar hou ik van, over Pa van der Steur, 2015, maar vooral J.B. van Heuts, 2020, en nu dus Frits van Dalen, 2024, maar ook de geschiedenis van de Knil, 2021, is ze inmiddels in veteranenkringen een graag geziene spreekster. Ze laat zich niet onbetuigd in militaire blaadjes, al kan de inmiddels bereikte status van sweetheart der oudstrijders ook tegen haar gaan werken. Met dit recente werk over de beroemdste generaal van kleur, de Indische man Frits van Dalen, zal ze ongetwijfeld weer waardering oogsten in zekere Indische kringen. Dit boek, De Atjeh-generaal, is van dezelfde gedegenheid als de eerder genoemde titels en leest gemakkelijk. Van der Loo gaat uitgebreid in op de militaire wapenfeiten van generaal van Dalen, vooral de beruchte expeditie in 1904 door het hart van Atjeh en de Gajo-landen. In Politiek Den Haag ontstond daarover reuring en zelfs in militaire kringen fronste men de wenkbrauwen over de wijze waarop Van Dalen daar tekeer was gegaan. Het zou de generaal in zijn latere gouverneurschap van Atjeh blijven achtervolgen. De verstandhouding met gouverneur-generaal Van Heuts bekoelde en leidde tot zijn geleidelijk verdwijnen van het publieke toneel. Was het karaktermoord? Had zijn gemengd bloedige afkomst daarmee te maken? Philan van der Loo zegt daar niet veel over. Dat zou juist interessant geweest zijn. Want hoeveel Indo's hebben het eigenlijk zover geschopt? Nog een nabrander. Jolien en Tom van der Geugde, de legende van de vleermuisvechter, uitgeverij WIS Educatie. Het is een stripboek. Het is een Nederlandse vertaling van het Indonesische stripboek Legenda Sawung Kampret uit 1990 van de Indonesische stripmaker Dwi Kundoro. Hij leefde van 1941 tot 2019. Het speelt zich af op Java aan het begin van de 17e eeuw, toen de VOC onder leiding van Jan Pieterszoon Koen haar macht in en om de kleine kolonie Batavia vestigde. Bijzonder voor de Nederlandse lezer is dat deze geschiedenis vanuit een Indonesisch perspectief wordt verteld. In hun strijd tegen de Nederlanders lijken de Indonesische helden Vleer, Muisvechter en Naïef op de Gallische striphelden Asterix en Obelix in hun strijd tegen de Romeinen. De legende van Vleermuisvechter is het eerste deel van 7 van de avonturenserie Legenda Sabun Kampret. Initiativnemer historicus Tom van der Geugten kwam met het idee het stripboek te vertalen naar het Nederlands. Zijn dochter Jolien van der Geugten werd de enthousiaste uitgever. Op haar website is lesmateriaal bij het stripalbum te downloaden. In Indonesië is humor, dit geval verpakt in een cartoon, een middel om kritiek op de overheid te uiten. Dat was al in de tijd van dictator Suharto, en ook nu. Ook in deze historische strip weet Kundoro tal van hedendaagse kwesties op vermakelijke wijze te verpakken. Soms subtiel, in verwijzingen naar corrupte politici, een andere keer openlijk, zoals op de afdeling van een marktplein waar fenomenen als openbaar vervoer, pinautomaten en wegonderbrekingen in een 17e-eeuwse setting voorkomen. Kundoro maakte 7 delen. Bij gebleken succes komen er meer Nederlandse vertalingen. U heeft geluisterd naar de Indische Podcast met een aflevering Boeken. Wilt u reageren, mail dan naar info@latitudes.nu of kijk op onze website.